Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Pinksterdag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. De rommelmarkt die gisteren werd gehouden bracht het mooie bedrag van €10.500 op. De helft van dit bedrag is bestemd voor Stichting de Samaritaan. De andere helft is voor de renovatie van ons kerkgebouw. En ieder die heeft meegewerkt aan de markt willen we hartelijk bedanken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 42 vers 1. Het heigend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Dit vers is afgedrukt op de orde van de dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. In Jesaja 12 vers 3 staat, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. We willen luisteren naar het koor dat voor ons wil zingen, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. De eerste twee coupletten worden door het koor gezongen en het derde couplet zal als samenzang met de gemeente gezongen worden. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We willen deze avondsdienst ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we met elkaar zingen de woorden van Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2, na de belijdenis van het geloof. En ieder van u, spreken met mij samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de opening van het woord. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. We zijn hier bij elkaar gekomen om te zingen. Om uw woord open te doen. Om te luisteren. We zijn hier bij elkaar gekomen voor u. En eigenlijk moeten we zeggen dat u onszelf ons hier bij elkaar hebt gebracht. Want als u ons de gezondheid niet had gegeven, de aandrang in het hart, dan waren we hier niet geweest. Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn, dat u ons hier hebt gebracht. In het bijzonder wil ik u bidden voor de mensen thuis. Heer, wees u met hen. Wilt u geven dat ze zich verbonden mogen weten met ons hier in de kerk? Heer, ik wil u vragen straks als we uw woord open doen. Wilt u ons dan verlichten met uw Heilige Geest? Wilt u zelf met uw Heilige Geest tot in ieder van ons spreken? heel persoonlijk. Geef dat het een woord voor een ieder persoonlijk mag zijn. Jong en oud. Misschien belijdenis gedaan. Of niet. Spreekt u zelf tot ons. Wilt u zijn met het koor dat wil zingen met de organist, pianist? Wilt u zijn met een ieder die een taak heeft in deze dienst? En wilt u geven dat niets ons kan hinderen in het luisteren? Neemt u alles weg? Geef dat we niet gehinderd worden door warmte, door moeite, door andere gedachten. Geef dat niks ons afleidt van wat u ons te zeggen hebt. Door woord en lied. Heer, zo bidden we het u. Niet omdat we dat verdienen, we weten wel beter. Maar we mogen het u vragen om Jezus wil alleen. Amen. We willen luisteren naar het koor dat voor ons twee liederen wil zingen. Pinksterlied en de vruchten van de geest. Er zijn vanavond twee schriftlezingen. Eén uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing is uit Leviticus 23 vanaf vers 39. Leviticus 23 vanaf vers 39. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. En dan de tweede schriftlezing uit Johannes 7, vanaf vers 37 tot en met 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Als voorbereiding op de preek willen we met elkaar zingen van Psalm 84 en daarvan het derde vers. Psalm 84, vers 3. Gemeente, we willen straks na de preek, zonder verdere aankondiging, met elkaar zingen van lied 118 op toonhoogte. Leid mij, Heer, o machtig heiland, en laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. Vers 1 en 3 van op toonhoogte 118. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een aantal maanden terug zat ik ergens anders in een gemeente. En er was een ouderling die de afkondigingen deed. Hij kondigde het overlijden van een vrouw aan. Ze was nog niet zo oud. Ze was geen lid van de gemeente geweest. Maar een aantal maanden had ze de gemeente bezocht. En daarom werd haar overlijden bekendgemaakt. Ze had zelf een einde aan haar leven gemaakt. Het maakte indruk op de gemeente. Veel mensen wisten dat kennelijk. Toen gebeurde er iets vreemds. Er reageerde een vrouw. Hardop. Ze zei: ik kende haar. Ik heb vroeger op de lagere school bij haar in de klas gezeten. En toen ze hier in de gemeente kwam, een aantal maanden terug, heb ik haar herkend. En in al die maanden dat ze hier zat, heb ik niets tegen haar gezegd. Later hadden we het daar thuis even over. Het was een schuldbelijdenis. In het openbaar. Jezus Christus zegt: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En die vrouw zei: ik heb niets tegen haar gezegd. Een half jaar terug hebben we met een aantal gemeenteleden een busje weggebracht naar Kosovo via Albanië. Met het busje heen, het vliegtuig terug. Het goedkoopste ticket was via Turkije terug. Alleen had dat wel als gevolg dat we een aantal uren op vliegveld Istanbul moesten verblijven. Maar, zo zei een van ons, dat is geen probleem, want God heeft daar wel een bedoeling mee. We zaten daar in een ruimte, wat te praten, te lezen, te kijken naar mensen om ons heen, mensen uit Europa, mensen uit heel de wereld. We hadden een zak Engelse drop bij ons. En er kwam een gedachte bij me op. Als ik die zak Engelse drop nou eens neem en ik wandel gewoon bij al die mensen langs die in die wachtruimte zitten, en ik bied ze een dropje aan en ik zeg dan: God bless you. En dan zien we wel of dat gesprek verder gaat of niet, wat God er verder mee doet. Die gedachte kwam bij me op. En het feit dat ik nu 6 maanden terug het nog steeds weet, blijkt dus dat het geen gedachte was. Ik heb het niet gedaan. Ik las verder in mijn boek. U mag dit zien als een schuldbelijdenis. Jezus Christus zegt: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik heb geen Engels dropje aangeboden. Geen God bless you. Ook ik heb niets gezegd. Stromen van levend water. Je leest die woorden in Johannes 7. Die stromen van levend water zullen uit het binnenste vloeien van een ieder die dorst heeft en tot Jezus komt. In Johannes 7 wordt beschreven hoe het Jezus in Jeruzalem vergaat op het feest van de Joden. Dat lees je in vers 2. het feest. Het Loofhuttenfeest was kennelijk het feest van de Joden. Je leest dat op meer plekken. Het Loofhuttenfeest, hebben we gelezen, is ingesteld door God zelf. We lazen het in Leviticus 23. Het Loofhuttenfeest valt altijd een beetje aan het eind van het jaar, na de oogst. Zeg maar september, oktober. Dit jaar wordt het gevierd van 9 tot en met 15 oktober. Het is eigenlijk ook een oogstfeest. Een dankfeest na de oogst. We lezen dat het volk de takken moet nemen van allerlei bomen. Van loofbomen. Daarom heet het ook Loofhuttenfeest. En van die takken moeten ze hutten maken. Tenten. Tabernakelen. En dat feest moet altijd gevierd worden. Als wij in oktober naar Israël zouden gaan, dan zouden we de hutjes zien in de tuinen of zelfs op de balkons van mensen. Want het feest wordt nog steeds gevierd. Die tenten herinneren aan de woestijnreis. Ze herinneren aan de verlossing uit Egypte. Ze herinneren ook aan het water uit de rotssteen. En in Deuteronomium 16 lees je in vers 14 en 15 dat dat feest uitbundig gevierd moest worden. Met grote blijdschap. Daarom liet ik zingen Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap. Je komt dat in die verse twee keer tegen. Loofhuttenfeest was een blij feest. Met blijdschap dachten ze terug aan die tijd dat ze bevrijd waren. Maar met het Loofhuttenfeest keek je ook vooruit. Je keek vooruit naar het moment dat er eens een bron zou ontspringen in Jeruzalem bij de tempel. Er zou water lopen over het tempelplein. Dus bij het Loofhuttenfeest keek je achterom en vooruit. En na dat Loofhuttenfeest is Jezus ook gegaan. Heel wonderlijk, niet samen opgetrokken met de andere mensen. Niet met de pelgrims. Die hadden bedoelingen met hem. Ze wilden dat hij in het openbaar zich manifesteerde. Dat hij vertelde wie hij was. Maar je leest in die eerste verse van het hoofdstuk dat Jezus dat niet wil. En dan lees je even verderop dat Jezus in het verborgen, vers 10 meen ik, in het verborgen gaat Jezus ook op naar Jeruzalem. Niet samen met de anderen. Maar dan, halverwege het feest, in vers 14, treedt Jezus in het openbaar in de tempel op en geeft hij onderwijs. En dan begint er een discussie. Wie is hij? Wat doet hij? Zou hij de Messias zijn? Het zijn dagen van onrust, van afwijzing, maar ook dagen van interesse. Je leest zelfs dat mensen tot geloof komen. En het zijn er niet een paar. Er worden mensen naar Jezus toegestuurd om hem gevangen te nemen. Maar zijn tijd is nog niet gekomen. En Jezus zegt dan dat hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn en dat hij dan zal gaan naar hem die hem gezonden heeft. En dat ze hem zullen zoeken, maar dat ze hem niet kunnen vinden. En dan is daar de zevende dag van het feest. Ik denk dat het de zevende dag is. In de Bijbel staat dat het de laatste dag is. Er is discussie of het de zevende dag is of de achtste dag. In ieder geval is het een bijzondere dag. Het is de grote dag, staat er. En op die dag zegt Jezus, wanneer hij opstaat bij het tempelplein, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Door heel de Bijbel kom je dit beeld tegen. Als we alle liederen hadden gezongen die over geestelijk water gaan, of over bronnen, of over fonteinen, hadden we pas echt een zangdienst gehad. Het had heel lang geduurd. Het beeld van water komt heel veel tegen. Daarom zijn we ook begonnen met Psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Dominee Zonneberg heeft, meen ik, ingetreden gedaan met de tekst uit Psalm 65. De beek, de rivier van God, is vol van water. En dan die prachtige tekst bijvoorbeeld uit Jesaja 55 vers 1. Ik heb er jaren terug bij een rouwdienst een keer over gepreekt. O alle dorstigen, kom tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Dat water is beeld, ja eigenlijk beeld van de Messias, beeld van Christus, beeld van verzadiging, van heil, van redding, verlossing. In Johannes 4 zegt Jezus het ook tegen de Samaritaanse vrouw, bij die put, dat hij het levende water is. En dat wanneer je van dat water gedronken hebt, dat je nooit meer dorst zult hebben. En je kunt je voorstellen waarom Jezus dat zegt. Die vrouw is met een kruik naar die put toegekomen om water te scheppen. Geen wonder dat Jezus dan in dat gesprek zegt dat hij het levende water is. Maar waarom doet Jezus dat hier? In Johannes 7. Als u Johannes 7 zou doorlezen, dan merkt u vooral dat het een verslag is van discussie. Van tegenstand. Van onrust ook, omdat ze niet weten wat ze met Jezus aan moeten. Maar nergens wordt gesproken over water of een bron of een put. Waarom begint Jezus daar dan opeens over? Over dorst en water. Jezus gaat staan op het tempelplein en hij roept de mensen toe. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Tijdens het Loofhuttenfeest waren er bepaalde gebruiken. Er was één gebruik waarbij na de morgenoffers één van de priesters of meerdere priesters met een gouden kruik naar de Siloamvijver liepen en daar met die kruik water schepte. Met die kruik vol met water liepen ze dan terug naar het tempelplein en op het voorhof stond het brandofferaltaar. En als ze met die kruik dan bij dat brandofferaltaar aangekomen waren, liepen ze één keer om dat brandofferaltaar heen. En dan werd de inhoud van die kruik, dat water, over dat brandofferaltaar gegoten. En dan liep het langzaam over het altaar weg en het stroomde weg. En de pelgrimmers, de feestgangers, liepen er omheen. Ze zongen. Ze juichten. Ze hadden muziekinstrumenten bij zich. En op die grote dag van dat feest gebeurde dat 7 keer. 7 keer liepen die priesters om dat altaar heen. Het doet je aan Jericho denken, hè? 7 keer liepen ze eromheen. En Jezus is op dat tempelplein. En dat water wordt er overheen gegoten. En die feestgangers, die pelgrims, die riepen en ze zongen en ze haalden die tekst uit Jesaja 12 vers 3 aan. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Met vreugde. Weer die blijdschap. En in die omstandigheden staat Jezus op. Hij ziet dat als het ware voor zijn ogen gebeuren. Dat water, die kruik, die priesters, die messiaanse teksten, die psalmen, dat heil, heel die ceremonie. En alles wat daar gebeurt, wijst op hem. Weet u, het woord heil in het Oude Testament is Yeshua. En dat betekent heil, redding. Verlossing. Dus als je luistert naar Jesaja 12 vers 3, die tekst die pelgrims steeds weer op de lippen lag, dan zeiden ze dus, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Jezus. U zult met vreugde water scheppen uit de bron die Jezus heet. Daarom staat Jezus op. En daarom zegt hij, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Bij mij moet je zijn. Ik, zegt Jezus daar, ben de vervulling van dat water dat wordt uitgestort bij het altaar. Ik ben Yeshua. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als je dat doet, als je naar mij toe komt, als je in mij gelooft en drinkt van dat water wat ik je aanbied, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Dat is de belofte die eraan verbonden is. Stromen van levend water. De eerste betekenis van het Griekse woord is rivieren van levend water. Uit je binnenste, uit je buik, uit je innerlijk. Zo door God gezegend worden dat je overstroomt. Zo vol worden van die bron Yeshua. Dat het overstroomt naar anderen. En dat je zelf tot een zegen wordt voor andere mensen. Wanneer de evangelist dit later opschrijft, dan zegt hij als het ware in een voetnoot erbij dat Jezus daarmee het werk van de Heilige Geest in de gelovigen bedoelt. Ik denk dat Johannes dat op dat moment nog niet wist. Want Handelingen was nog niet gepasseerd. Jezus was nog niet verheerlijkt. Maar als Johannes later dit evangelie opschrijft, dan vertelt hij dus wat er gebeurd is op dat tempelplein. En hij zegt er ook bij, dat levende water, dat is de Heilige Geest. Ik las in een boek een uitleg over de tekst uit Handelingen 1 vers 8. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. De kracht van de Heilige Geest. Het Griekse woord heeft met ons woord dynamiet te maken. Zo krachtig werkt de Geest. En de schrijver van het boek maakt dan een verdeling. Hij zegt, eerst Jeruzalem, ten tweede Judea, ten derde Samaria en dan de uiteinde van de aarde. En hij vergelijkt dan ons leven met een fontein. Jongens en meisjes, op zaterdagavond vroeger toen ik zo'n 40 jaar jonger was, kregen wij altijd te drinken en een schaaltje. Met erop een koek en wat snoepjes. Dat was op zaterdagavond. Maar op zondag, dat was allemaal wat netter, wat officiëler, dan had mijn moeder het op een schaal. Maar het was een bijzondere schaal, want het was een schaal met twee verdiepingen. Misschien ken je dat. Daar zit er een handvat in het midden. En dan een schaaltje bovenaan en daaronder een grotere schaal. Sommige bruiloftstaarten worden zo gemaakt. En daarmee vergelijkt hij ons leven. Hij zegt, ons leven is als een fontein met 1, 2, 3, 4 schalen. En dan zegt hij, die schalen zitten vast als het ware aan een soort stam die in het midden is. En die stam is hol. En van onderuit borrelt het water omhoog. Door die holte heen. En aan de overkant, bovenkant, sproeit het eruit. En dan komt het in de eerste schaal. Jeruzalem. Dat bent u. Dat ben ik. Ons persoonlijk Jeruzalem. Daar werkt de Heilige Geest aan onze relatie met God. En als die relatie helemaal volgemaakt wordt, als u en ik helemaal volgemaakt worden door het werk van de Heilige Geest, dan borrelt op een gegeven moment die bovenste schaal over. En dan valt het over de rand. En dan komt het terecht in die tweede schaal die wat groter is. Als ik overborrel van het werk van de Heilige Geest in mijn leven, dan zijn mijn vrouw en kinderen, vrienden, familie de eerste die dat merken. Als die schaal volstroomt en begint over te stromen, komt het in de derde schaal. Voor de discipelen was dat Samaria. Op zich niet zo ver weg, maar met die Samaritanen hadden ze niet zoveel. Misschien zou je kunnen zeggen dat dat de mensen zijn die u tegenkomt onderweg. Bijvoorbeeld op een vliegveld. En als dat overstroomt, dan stroomt het daarna over in de vierde schaal tot aan de uiteinden der aarde. Kan dat bij u en mij ook? Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zou de kracht van de Heilige Geest op een gegeven moment tekort schieten of ophouden? Ik geloof er niets van. En ik zal u heel eerlijk zeggen, ik verlang ernaar. Dat de stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. Niet voor mezelf, maar tot eer van God en mensen in de omgeving. Ik verlang ernaar dat we als gemeente een gemeente zijn als een fontein met stromen van levend water. Niet voor onszelf, maar op een moment als dit met de deuren open, naar buiten toe. Zodat we de wereld in kunnen gaan. Die vrouw in die gemeente had in die paar maanden nooit met haar oud-klasgenoot gesproken. De Engelse drop heb ik nooit uitgedeeld. Ik weet niet wat ermee gebeurd is, waarschijnlijk zelf opgegeten. Wat als we die stappen wel hadden gezet? Het blijft een vraag. Een tijdje terug was ik op een cursusdag van Open Doors. We maakten met elkaar een korte preekvoorbereiding en het moest gaan volgens de IKEA-methode. Zo moest een preek zijn opgebouwd. Het begon met de I van IKEA. Een inspirerende intro. Dat de K, dat stond voor korte kern. Daar heb ik altijd moeite mee. I-K-E. De E stond voor eerlijk de vragen beantwoorden. En de A stond voor appellerende afsluiting. Ik wil u wat vragen wat ik vandaag ook gedaan heb. In gedachten heb ik mezelf voorgesteld als die fontein met die 1, 2, 3, 4 schalen. En toen heb ik nagedacht, hoe is het met mijn relatie met God? En ik heb nagedacht over die schaal eronder. Hoe is mijn relatie met mijn gezin geweest vandaag? En mijn omgeving, hoe was dat? En heb ik vandaag ook nog iets betekend voor mensen in de wereld ver weg? Toen ik erover nadacht, schoot me, en dat gebeurde pas een paar uur later, terwijl deze preek al lang klaar was, schoot me opeens in gedachten wat er vanmorgen bij een verkeerslicht gebeurde. Het licht was rood en voor ons was een auto al eerder gestopt. En toen werd het groen. Er zat een oudere vrouw in en ze reed niet weg. Ik heb onze auto uitgedaan. Ik ben uitgestapt, naar de vrouw toe gewandeld, heb haar plaats ingenomen. Ze was onderweg naar de kerk. Ik heb de auto gestart, ben uitgestapt en weer achter haar gaan zitten in onze eigen auto. Toen kwam het licht op groen en de motor van de auto voor ons sloeg af. Ik ben uitgestapt, ben naar voren gewandeld. En ik heb tegen haar gezegd, ik wil het nog wel eens doen. Maar dan zet ik hem wel op de oprit neer daar, als u het niet erg vindt. Dat was prima. Ondertussen kwamen er al 1 of 2 auto's voorbij, hevig wijzend naar de kleur. Dat het al echt groen was. Ik heb de auto op de oprit gezet. Ons licht was rood, dus ik moest wachten. En ze reed nogal heftig gasgevend weg. En toen realiseerde ik me opeens wat ik als laatste tegen haar gezegd had. Gods zegen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wees tot een zegen. Voor de mensen in uw naaste omgeving. Of iets verder weg. Of nog veel verder weg. Gods Heilige Geest wil daarvoor stromen van levend water geven. Amen. Maar danken en bidden. Getrouwe God, stromen van levend water. We zien er naar uit. In ons persoonlijk leven, in het leven van de gemeente. Heer, als er nog mensen zijn die hier in de kerk zitten en die eigenlijk nog steeds geestelijk dorst hebben, dan wil ik u vragen, wilt u ze trekken? Trekken met uw koorden van liefde naar u toe, zodat ze voor het eerst of weer opnieuw bij u hun dorst gaan lessen. Heer God, geeft u het mensen in hun hart dat ze hun leven, hun fontein, niet kunnen vullen met allerlei dingen van dit leven. Maar dat alleen u het levende water bent en geeft. Trekt u mensen, Heer. Trekt u ze naar u toe. En wilt u ons geven, Heer, dat we ons bewust van zijn dat uw genade, uw geest zo groot is. Dat die over mag stromen en kan stromen om ons heen. U bent geen karig God. U riep het volk niet voor niets op om in blijdschap te vieren. Heer, maakt u ons vol van uw Heilige Geest. En maakt u ons bewust van de schalen die er beneden ons zijn. En als we moeite hebben met u, dan wil ik u vragen, Heere God, maakt u ons daar dan bewust van dat allereerst onze relatie met u op orde moet zijn. En wilt u uw Heilige Geest daarvoor geven, dat hij misschien dingen in ons leven aanwijst, waar het anders moet, zodat het levende water kan stromen. Heer, ik wil u bidden voor de mensen die straks alleen naar huis gaan en die alleen thuis aankomen. Vader in de hemel, wilt u zelf daar voor hen zijn. Wilt u zijn met hen die ziek zijn, die vermoeid en belast zijn. Ik wil u in deze dagen ook in het bijzonder bidden voor mensen die moeite hebben met de warmte. Heer, wees u hen nabij. Ga u met ons mee hier, op weg naar huis. Geef dat we tot een zegen mogen zijn, thuis, bij andere mensen. En geeft u ons in het hart om morgenochtend bij elkaar te komen, om op die manier te laten zien dat we een open gemeente zijn. Om op die manier te laten zien dat we willen overstromen. Heer, neem alles weg wat niet naar uw wil was, tot uw eer was. En als er dingen zijn in ons persoonlijk leven, Heer, wijst u ze ons aan door uw Heilige Geest. Heer, we danken u voor de God en Vader die u voor ons mensen wilt zijn. We verdienen het niet, maar u bent zo groot, zo genadig. Heer, dank u wel voor het offer van uw Zoon. Yeshua, dank u voor de heil en redding die hij aanbiedt. Zo bidden en danken we u om zijn naams wil. Amen. Het koor wil voor ons twee liederen zingen. Waai met uw geest, Heer. En het tweede lied had ik eigenlijk gedacht in mijn orde van dienst op te nemen. We zullen het er straks nog wel over hebben. Dus ik stel voor dat als u het kent, dat u zacht meeneuriet of in gedachten. Waai met uw geest, Heer, en Heilige Geest van God. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En daarna willen we met elkaar zingen lied 137 op toonhoogte. Hij is niet zo verschrikkelijk bekend. En ik heb met de organist overlegd hoe we dat zouden doen. Maar hij blijft zitten, dus ik denk dat het pianist wordt. Hij blijft zitten. Mocht u hem niet zo goed kennen, kijk goed naar de tekst en lees of zing het biddend. Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.